Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Ik vind het een voorrecht om in uw midden te mogen zijn. Ik vind het een voorrecht dat we nog in vrijheid bij elkaar kunnen komen. En dat we in vrijheid het woord van God mogen openen. Twee teksten uit het Oude Testament die ik regelmatig voor mezelf lees, daar wil ik mee beginnen. En dat is uit Jesaja 9. U hoeft het niet op te zoeken, heel bekend. Maar tref me elke keer weer, want een kind is ons geboren, dat is kerstfeest. Een zoon is ons gegeven, dat is Golgotha. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede. En dat gaat komen. En zullen mensen dat dan bewerken? Nee, want dit stukje eindigt met de woorden: de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. En daarom is het vast en zeker dat het komt. Amen. We gaan samen bidden. Ja, Heere, we danken u dat we elkaar mogen bemoedigen met deze geweldige woorden. En dat heeft u beloofd. En alles wat u beloofd hebt, dat gaat komen, dat zult u doen. Dat heeft u gezegd. En dan willen we u danken dat we hier vanavond in vrijheid bij elkaar mogen komen. Heren, daar staan we altijd niet bij stil. Maar zoveel broeders en zusters van ons hebben dat voorrecht al lang niet meer. Worden opgejaagd, gevangen genomen, gemarteld en soms gedood. Om de wille van uw heilige naam. En u geeft ons nog de vrijheid. Daar willen we u zo voor danken. En als we straks uw woord mogen openen. En over die wonderbare dingen mogen spreken met elkaar. Nadenken met elkaar. Wat binnenkort, en misschien wel heel binnenkort gaat komen. Dan willen we u vragen of u zelf door de Heilige Geest die woorden aan onze harten wil openbaren. Heer, wij mensen kunnen dat niet vertolken, niet overbrengen. Dat kunt u alleen. U weet wie we zijn. U kent onze gedachten zelf, zegt uw woord. U weet wat er in ons hart is. U weet wat we nodig hebben. Misschien is daar verdriet, eenzaamheid, moeite, pijn, zorgen. Misschien is er ook blijdschap en dankbaarheid en vreugde. U weet het alles. Heren, wilt u de rijen doorgaan en wilt u in ieder haar of hem zegenen naar wat hij of haar van nodig heeft. U hebt gezegd in uw woord dat het uw verlangen is om uw kinderen genadig te zijn, genade te bewijzen. En wat hebben we dat nodig, Heer? We zingen zo vaak dat lied, elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Dat vergeten we wel eens. Maar elke keer bepaalt u er ons opnieuw weer bij dat we dat zo ongelooflijk nodig hebben. We bidden voor deze ruimte. Wil deze ruimte reinigen en heiligen. En vullen met uw heilige tegenwoordigheid. Heren, we willen zo voor ieder bidden die hier is, die meeluistert, vandaag, morgen of als het uitgezonden wordt. En u wilt overal zegenend aanwezig zijn. Waar mensen hun hart openstellen voor wat u te zeggen hebt. Dank u wel. En zo leggen we dit moment in uw handen. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 223. De vers, even kijken, 1, 2 en 5. Jezus, uw naam, zij de hoogste Heer in hemel, aard en lucht.
Thank you.
Ik denk, broeders en zusters, dat ik u geen nieuws vertel als ik vertel en zeg dat we in een chaotische wereld leven. Dat is bekend. Niemand weet waar het naartoe gaat. En als je de vergaderingen van de wereldleiders bekijkt, die stralen alleen maar wanhoop uit. Ze weten het ook niet. Ja, ze hebben daar nou even een akkoord bereikt, waarvan iedereen zich nu alweer afvraagt of het inderdaad ook uitgevoerd wordt. Want ze vertrouwen elkaar niet. Dat is de wereld. Iedereen, maar ook ongelovigen, en dat valt mij de laatste tijd op, zien dat het allemaal niet langer gaat zo. Dat de dingen naar een climax gaan. Dat er op de een of andere wijze een oplossing moet komen. Het ziet er echt hopeloos uit. Tenminste, als je naar één richting kijkt. Maar gelovigen, mensen die de Heer Jezus kennen, die leven uit God ontvangen hebben, want dat is geloven, die kijken een andere richting uit. Een oud lied zegt, zal ik opzien naar boven, daar ik Jezus verwacht. Dat is de hoop voor de gemeente. En dat moment dat kon wel eens heel spoedig aanbreken. U gaat naar een geweldige toekomst als u de Heer Jezus kent. Wist u dat? Ja, theoretisch weten we het allemaal misschien wel. Maar leven we daaruit? Ik was vroeger bij een oude dominee op visite. En die had het over de wederkomst. En zegt u, weet u waar ik mee wakker word 's morgens? Kom eens mee. En dan nam hij mee naar zijn slaapkamer. En er hing boven zijn bord, boven zijn bed een bordje. Misschien komt hij vandaag wel. En zeggen, als ik 's morgens wakker word, dan is dat het eerste wat ik zie. Dat is verwachten. Misschien komt hij vandaag wel. Leven wij ook zo? Misschien komt hij vandaag. Dat kan vanavond nog. Misschien komt hij helemaal niet meer thuis. Dat wil zeggen, thuis wel, maar niet hier beneden. U gaat naar een geweldige toekomst. Dat is de hoop van Gods kinderen. Terecht zei Corrie ten Boom in een van haar boeken, het mooiste komt nog. Iemand heeft het zo geformuleerd, een ongelovige heeft een hopeloos einde, maar een gelovige heeft een eindeloze hoop. Moet je opschrijven, moet je elke dag lezen. U gaat naar een groot feest. Een geweldig feest. Het bruiloftfeest van het Lam. We leven in Advent. Het is vandaag de derde Adventszondag. Evert die zei het inderdaad terecht. Maar we leven vooral in het grote Advent. Gods kinderen zijn op weg naar het bruiloftfeest. En mensen, dat zal maar toch een feest worden? Lees maar in de Bijbel, dan kun je er allemaal over lezen. Ik ben van de week met dat stukje uit Openbaring 19 bezig geweest. Dat ga ik zo met u lezen. En ik hoop dat ik over kan brengen wat mij daar zelf zo bijzonder aansprak. En dan hoop ik dat u het dan ook weer over kunt brengen op anderen. En dan niet als die vrouw die naar de kerk ging. Een man die had niet zoveel zin. Hij zei, ga jij maar alleen voor morgen. En ze kwam thuis en ze zei, de man zei, nou, waar heeft de dominee het over gehad? Ja, zegt ze, hij had het over zonde. En wat zei die ervan? Nou, hij was erop tegen. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar dat u iets over kunt brengen. Ik lees met u Openbaring 19. En in dat stukje, de versen 1 tot en met 10, gaat het over de heerlijkheid, de heiligheid van de Heer Jezus. Dan gaat het over het bruiloftsfeest. Dan zullen straks al de gelovigen, al de heiligen, de miljarden, miljarden engelen, hem de glorie en de eer brengen. Daar aan het grote bruiloftsmaal. We gaan lezen, Openbaring 19. En hierna hoorde ik een luide stem in een grote schaar in de hemel zeggen, halleluja. U weet dat halleluja loof de Heer betekent, hè? Dat weet u wel. Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Want waarachtig, En rechtvaardig zijn zijn oordelen. Wat heeft de grote hoer geoordeeld? Die het aarde met haar hoerij verdierf. En heeft het bloed zijnde knechten van haar hand geëist. En ze zei het een tweede maal, halleluja. En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer en aanbaden God die op de troon gezeten is. En ze zeiden amen, halleluja. En een stem ging uit van de troon zeggende, looft onze God, al zijn knechten die hem vrezen, gij kleine en gij grote. En ik hoorde als een stem van een grote schaar en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende, halleluja, en dat is de 4e keer dat dat woord voorkomt in dat stukje, want de Heer onze God de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn, vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn, tot de bruiloftsmaal des lams. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voeten en hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Tot zover de lezing van Gods woord. We gaan, voordat we daar met elkaar over nadenken, nog zingen van Johan de Heer 443. Wij prijzen u God voor de komst van uw zoon. Broeders en zusters, ik heb u voorgelezen, of we hebben samen gelezen, uit het laatste Bijbelboek. In de volksmond genoemd de Openbaring van Johannes, maar dat is het niet. Waarom niet? Nou, omdat in het eerste vers van Openbaring 1 staat, dat is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Johannes moest dus opschrijven wat de Heer in hemzelf dicteerde. En daarom is het een heel bijzonder boek. Woorden van de Heer Jezus. Nou ben ik zelf in een kerk, in een milieu opgegroeid, waar ons altijd verteld werd, dat laatste boek, dat moet je maar niet lezen. Dat is zo moeilijk, dat is zo duister, dat begrijpen we toch niet, dat kun je veel beter dichtlaten, want daar snappen we helemaal niks van. Dat is merkwaardig. Want openbaring betekent nou juist proclameren, onthullen, bekendmaken, dat betekent die woorden. Wat wil het dan bekendmaken? Wat wil het dan onthullen? Wel, Gods plan met deze wereld. En misschien lijkt het er nog nooit zo chaotisch op als op deze tijd, in deze tijd. Maar God heeft een plan met deze wereld. Hij zit op de troon, het loopt hem met alle eerbied gesproken niet uit de hand. Het wil Gods plan bekendmaken met de gemeente, met de gelovigen. Er is vandaag veel verwarring onder gelovigen over allerlei leerstukken. Maar er komt een moment, zegt de Bijbel, dat de Heer Jezus de gemeente zal voorstellen aan de Vader zonder vlek en rimpel. Nou, dat denk ik wel, dan moeten er nog heel wat vlekjes en rimpeltjes weg. Nou, dat gaat gebeuren. Dat heeft hij gezegd. En God wil ook zijn plan bekendmaken met het volk Israël. Israël dat steeds meer in de benauwdheid komt en door iedereen alleen wordt gelaten. Maar God heeft een plan met dat volk. Niet omdat het volk beter is, maar omdat hij het gezegd heeft. En Gods woorden falen nooit. Toen niet, nu niet en in eeuwigheid niet. Maar wat het vooral bekend wil maken, dat laatste Bijbelboek, dat is de grootheid en de heerlijkheid en de almacht van de Heer Jezus. Het gaat naar zijn verheerlijking toe. Daar gaat het in de hele Bijbel om, van de eerste tot de laatste bladzijde. Als de Heer Jezus wordt gedoopt in de woestijn, in de Jordaan, en later op de berg der verheerlijking met zijn discipelen staat. Maar weet u wel, daar komt er een stem uit de hemel van God zelf. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Het gaat in de hele Bijbel om hem. En dat loopt uit in het laatste Bijbelboek. In het Oude Testament, in het boek Koningen, kun je lezen over koning Salomo. En Salomo was onvoorstelbaar rijk. Er was zoveel goud dat er zilver niks meer waard was. En toen de koningin van Sheba bij hem op visite was, een koningin die ook niet bepaald onbemiddelijk was, toen zei ze, de helft is mij niet aangezegd. En later zegt de Heer Jezus van Salomo, maar meer dan Salomo is hier. Ik hoor wel eens mensen zeggen, als ik later in de hemel kom, nou dan heb ik een heel vragenlijstje. Dan wil ik dat wel eens weten, wil ik dat wel eens weten, wil ik dat wel eens weten. Dan wil ik altijd zeggen, ik geloof er geen fluit van. Als we later bij de Here komen en we zien zijn heiligheid en zijn heerlijkheid en zijn majesteit, dan ben ik ervan overtuigd dat alle vragen opgelost zijn. Want dan gaat het alleen nog maar om hem. Dus helemaal geen duister boek. Een geweldig boek. En het wordt allemaal wat duidelijker als je de grote lijnen een beetje in de gaten houdt. U weet, het eerste hoofdstuk, daar krijgt Johannes een openbaring van de Heer Jezus zelf. De verhoogde Heer Jezus zelf. En hij is helemaal verbijsterd. Terwijl als er toch één mens op de aarde was geweest die de Heer Jezus kent, dan was hij het. Maar zo had hij hem nog nooit gezien. En dan zegt de Heer Jezus wat hij moet opschrijven, hè, al die brieven, en aan wie? Nou, dan krijg je in de hoofdstukken 2 en 3 die 7 brieven. Ergens moet je zeggen, kun je zeggen de tijdperk van de gemeente op aarde. Hoofdstuk 4 is de gemeente opgenomen, want dat begint met de woorden na deze. Dan hoofdstuk 5 zie je die geweldige meeting van die miljarden engelen en 24 oudsten, waarvan vele uitleggers zeggen dat zijn 12 vertegenwoordigers van de gemeente en 12 vertegenwoordigers van Israël. Er zijn ook weer andere uitleggen, maar goed, dat laat ik dan maar even voor wat het is. En een boekrol die verzegeld is, terwijl niemand hem kan openen. Behalve één. Dat staat erbij. Het lam dat geslacht is, de Heer Jezus. Hij is bij machten. En hij heeft de macht om een boekrol te openen. En wat gebeurt er dan als die boekrol geopend wordt? Dan komen de oordelen van God over een wereld die hem heeft afgeschreven. Hoofdstukken 6 tot en met 17. En lieve mensen, dat zal verschrikkelijk zijn. Ik weet niet of je het boek Openbaring wel eens goed doorgelezen hebt. Maar er zijn de beide wereldoorlogen van de vorige eeuw kinderspel bij. Over een wereld die hem afgewezen heeft. Die het bloed van de Heer Jezus onrein geacht heeft. Want daar gaat het om. En in hoofdstuk 18 wordt gesproken over de val van Babylon. Beeld van de valse kerk, de schijnkerk. Alles wat tegen de Heere was. En hoofdstuk 19, wat wij gelezen hebben, dat begint met een loflied op de dingen die de Heere gedaan heeft. Dat hij alle kwaad weggedaan heeft. Het veroordeeld heeft. En dan loopt het door tot... En kijk, als je die lijn een beetje in de gaten houdt, dan wordt het allemaal wat overzichtelijker. Maar ik wil u en mijzelf vanavond bepalen bij de versen 6 tot en met 10. Namelijk over de bruiloft van het lam. Want 6 vers zegt: en ik hoorde een stem van een grote schaar en een stem als van vele wateren en een stem van zware donderslagen. Halleluja, want de Heer onze God heeft het koningschap aanvaard. Als de Heer al het kwaad, alle antichristelijke dingen weggedaan heeft, want daar gaat het over, dan staat er in vers 16 ineens: de koning der koningen en de Heere der heren. En dan staat er, dan is het feest. Als de wereld werkelijk gaat zien, de wereld die nu nog de naam van de Heer Jezus bespot en belastert en vervloekt. Je mag vandaag in de dag alles over de Heer Jezus zeggen. Als je wat over Mohammed zegt, dan krijg je iedereen over je heen tegenwoordig. Dan moet je voor het gerecht komen. Maar als je wat over de Heer Jezus zegt, dat mag allemaal. Maar er zal een moment komen, zegt de Bijbel. Dat de wereld zal gaan zien wie hij is. De koning der koningen, de Heere der Heeren. Dan is de bruiloft van het lam gekomen voor Gods kinderen. Ik hoop dat u zich daar met ongelooflijk verlangen naar uitkijkt. Want dat gaat komen. Dat is onze toekomst. Dan zullen we hem de eer geven. Het gaat om hem. Het gaat niet om die bruiloft. Het gaat ook niet om de bruiloftsgangers. Het gaat ook niet om het bruiloftsmaal. Het gaat om de bruidegom. Het lam van God voor zijn moeitevol lijden, zegt de Bijbel, zal hij het zien. Ja, we zullen erbij zijn. Alle verlosten zullen erbij zijn. En delen in de vreugde van het lam. En hem de glorie brengen in de Heer, zoals we dat op aarde nooit gedaan hebben. En dan zal ook het gebed van de Heer verhoord worden, wat hij in Johannes 17 bad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij, de gelovigen, bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Waarom dan? Om mijn heerlijkheid te aanschouwen. We hebben hier op aarde absoluut geen notie van wat de heerlijkheid van de Heer Jezus is. Daarom zegt Johannes in het eerste hoofdstuk: toen ik hem zag, eigenlijk staat er in de grondtekst: toen ik hem zo zag, want zo had hij hem nog nooit gezien, viel ik als dood voor zijn voeten. Onvoorstelbare heerlijkheid. Weet u, de Heer heeft zo naar dat moment verlangd. Om zijn geliefde bruid binnen te brengen in de bruiloftzaal. Laten we toch nooit vergeten dat de Heer al eeuwen wacht op dat moment. De vrucht van zijn lijden en sterven. Al degene die hij kocht met de prijs van zijn bloed. Die hij duur betaald heeft. Hij heeft zo intens naar ons verlangd. Dat hij onszelf komt halen. Wist u dat? Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel neerdalen van de hemel. Waarom? Om zijn kinderen thuis te halen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, er staat nergens in de Bijbel dat de Heer twee keer op de aarde terugkomt. Nee, dat staat er ook niet. Maar hier staat dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is een geweldig mooi lied in het Engels. What a meeting in the air. Wat een ontmoeting zal dat zijn in de lucht. Als we hem tegemoet gaan. En dan zal hij ons voorstellen aan de Vader. En dan zal hij zeggen, Vader, dit zijn ze nu. Die ik kocht met de prijs van mijn bloed. Dit zijn ze nu die in mij geloofden, die mij trouw gebleven zijn. Tegen alles in. Die van mij getuigden, die zich voor mij niet schaamden. Die mijn woord geloofden en ook dat woord deden. De bruiloft van het Lam is gekomen. Vers 7 zegt, laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Wat betekent dat? Wel, misschien hebben jullie allemaal wel mensen in de familie of dochters of kleindochters die in het huwelijk zijn getreden. Er zijn vandaag nog mensen die dat doen. Ik heb zelf twee getrouwde dochters. En mensen, wat de bedoeling als die gingen trouwen. Alles moet geregeld worden. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is mooi, prachtig. En aan de kleren werd ongelooflijk veel belangstelling of aandacht besteed. En vooral aan de trouwjurk van de vrouw, van de bruid. Dat moest geweldig zijn. Ja, de man kreeg ook een pak, maar daar gaat het nou niet om. Het ging om de trouwjurk van de vrouw, van de dochter. Die moest er picobello uitzien. Het bruidskleed. Wat dacht u nou van het kleed van de hemelse bruid? Hoe zou die eruit moeten zien? Nou, ik zei het straks al, zonder vlek en zonder rimpel. Maar wist u dat de Bijbel zegt dat voordat het grote bruiloftsfeest begint, de gemeente, de gelovigen, nog moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Ja, dat hoor je misschien niet zo vaak, maar het is wel wat de Bijbel zegt. Niet om geoordeeld te worden, verstaat u goed, maar om beoordeeld te worden. Ik zal het u voorlezen, Romeinen 14, vers 10. En dat zegt God tegen de gelovigen, wij zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van God. Zo zal een ieder voor zich rekenschap geven aan God. En 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Wij zullen beoordeeld worden, lieve mensen, nadat we gedaan hebben met ons leven, nadat we tot geloof gekomen zijn. Hebben voor onszelf geleefd, want dat kun je ook als gelovige doen hoor. En dat kun je nog op een vrome manier doen ook nog. Hebben we voor onszelf geleefd of hebben we voor hem geleefd? De slechte slaaf uit Matteüs 25 wordt niet gestraft omdat hij slechte dingen gedaan heeft. Nee, hij wordt gestraft omdat hij niks gedaan heeft. Hij heeft zijn talent in de grond gestopt. Het heeft dus niks te maken als u de Heer Jezus hebt met onze redding. Dat hebben we aan hem te danken. Gelukkig wel. Maar als aan onze dank hadden, kwamen we er geen van allen. Maar het heeft te maken met kroon en loon. En hoe meer kroon en loon wij ontvangen, hoe meer kroon en loon de Heer krijgt. Daar gaat het om. Want er staat ergens in de Bijbel, we zullen onze kronen neerwerpen voor hem. En zeggen, Heere, we hebben het alles aan u te danken. Het is genade geweest dat we dit en dit mochten doen. En dan zullen we ook beseffen hoeveel zonde en schuld ons vergeven is. En hoe groot Gods genade aan ons was. Dus goed onderscheiden, de rechterstoel van Christus is de beoordeling voor gelovigen. En later de witte troon is de veroordeling voor de ongelovigen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik ga met u naar vers 8. En haar is gegeven om zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden, de heiligen. De gemeente wordt voor dit feest, dat grote bruiloftsfeest, bekleed met smetteloos fijn linnen. Dit in tegenstelling tot de hoer in Openbaring 18... die was bekleed met purper en scharlaken. Dat is het beeld van alles wat zonde en onrein is. Maar de gemeente is gekleed met smetteloos fijn linnen. Rechtvaardige daden, rechtvaardig door het bloed van het lam. Het is heel apart eigenlijk dat hier over linnen wordt gesproken. Ik weet niet of u wel eens een oude foto of een prent of een plaat hebt gezien van de hoge priester in het Oude Testament. Nou, die man had een prachtig kleed aan. Het was allemaal goud en diamanten en edelstenen, purper, roodpurper, scharlaken. Prachtig. Een bord met 12 edelstenen of stenen van de 12 namen van de stammen Israël. In één woord schitterend. Maar eenmaal per jaar, dan mocht hij in het heilige der heiligen komen, waar nooit iemand mocht komen. Leviticus 16, Yom Kippur, grote verzoendag. En daar deed hij dan belijdenis, staat er in de Bijbel, voor het volk de zonde in onwetendheid bedreven. Maar voordat hij daar binnen ging, moest hij dat hele kleed, dat prachtige kleed, afleggen en zich kleden met linnen. Waarom? Wel, daarbinnen, daar stond de ark, de Shechina, de heiligheid van God. En daar moest alle pracht en praal van mensen weg. Dat was de heiligheid van God. Heel bijzonder. Daniël ziet in hoofdstuk 10 iets van de heiligheid van de Heer. En dan staat er, ik zag iemand als in linnen gekleed. En we weten van de Heer Jezus. En ze namen hem van een kruis af. En wikkelde hem in linnen klederen. En hier wordt gezegd in dit gedeelte dat de gemeente wordt straks bekleed met linnen. Het bruiloftskleed, eigenlijk kan je zeggen, de bruid is getooid in het kleed van het lam. De gerechtigheid van de Heer Jezus wordt er zijn kinderen toebedeeld. Gaan we het begrijpen? Het is niet onze rechtvaardigheid. Het is niet zijn onze rechtvaardige daden. Maar het is de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 9, en schrijf, zalig zijn zij die genodigd zijn tot de bruiloft van het lam. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Wie zijn die genodigden? Nou, dat is mijn zin, niet de gemeente, niet de gelovigen, niet de bruid. Een bruid wordt niet uitgenodigd op haar eigen bruiloftsfeest, dat lijkt me niet. Mijn zin zijn dat de gelovigen uit de oude bedeling. Het bruidspaar samen met de genodigden. Samen vieren ze het bruiloftsfeest tot eer van het lam. En in mijn gedachten, toen ik daar van de week mee bezig was, zag ik ze zitten. Abraham, Isaac, Jacob, Elia, al de profeten. De gelovigen uit het Oude Testament. Wat zal dat een feest zijn? Het gaat komen hoor, want er staat er, dit zijn de waarachtige woorden van God. Op naar het grote bruiloftsfeest, de trouwdag zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus. Samen met de genodigden, samen met de bruid. En de Heer Jezus als een stralende middelpunt, want ook daar gaat het om hem. Om hem alleen. Vandaar dat de liederen die onze broeder uitzocht, maar er gaan spraken. En vers 10 tenslotte. En ik wierp mij neer, als Johannes dat dan ziet, ik wierp mij neer voor de voeten van hem, om hem te aanbidden, maar hij zeide, doe dit niet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeder, aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Hij wierp zich neer voor de voeten om de engel te aanbidden. Dat is een mens een beetje eigen, hè? Om mensen te aanbidden. Je ziet dat ook met geweldige redenaars. Je ziet dat in de politiek. Je ziet het helaas ook onder christenen. Mensen op een voetstuk zetten. En als dan die redenaar of die politicus van zijn voetstuk afvalt, dan vallen soms een heleboel mensen ook mee. Zo gaat dat toch meestal. En alle gevolgen zijn dan voor de prediker of voor de man zelf en voor de mensen die hem aanbaden. Bekend is het verhaal van een hele bekende dominee, redenaar tot en met, aardige vent. En op een zondagmorgen weer een geweldige preek gehouden en twee vrouwen liepen uit de kerk. En de dominee met zijn vrouw die liep een eentje verder. God, zegt die ene vrouw, wat was hij weer geweldig vanmorgen. Hè? En wat een aardige man. Ja, je zal toch maar zo'n man hebben. De vrouw van de dominee die hoorde het en die draaide zich om en zei, moet je eens een weekje bij ons thuis komen? Ik bedoel maar, we zullen alleen God de eer brengen. Hem alle glorie toebrengen. Wat is een mens? Wat is een voorganger? Wat is een prediker? Iemand die van pure genade geleefd. Of zo iemand het uitdrukte. Een prediker is een bedelaar die andere bedelaars vertelt wat brood te krijgen is. En ik denk dat dat heel goed geformuleerd is. Gelovigen zullen hem groot maken. En niet een gemeente, en niet een voorganger, niet een prediker, niet een organisatie of wat dan ook. Dat zijn allemaal middelen die gebruikt worden. Maar het gaat uiteindelijk om de Heer Jezus. En dan die laatste woorden die treffen mij altijd weer. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Hier heb u altijd de toetssteen als u wat hoort. Het moet om in een prediking, in de lieder, in een christelijke organisatie, altijd gaan om hem. En als het niet om hem gaat, dan kun je er op zijn minst een vraagteken bij zetten. Waar gaat het dan wel om? De geest van de profetie is wat de profeten gezegd hebben aangaande de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus zelf? Onderzoek de schriften, want deze zijn die van mij getuigen. Daarom zei ik straks, alles gaat ten diepste om hem. En lieve mensen, als we straks hem zullen zien, en ik hoop dat u er allemaal bij bent, echt, dan zullen we met verbazing aanschouwen wie hij is. En dan zullen we net als de koningin van Sheba zeggen, de helft is ons niet aangezet. Vandaag horen we veel over God is liefde. En dat is helemaal waar. Dat heeft hij bewezen. Maar God is ook heilig. En daar hoor ik soms wat minder over. En de heiligheid van God maakte dat de Heer Jezus kwam om u en mij te redden. Als waren we allemaal hopeloos verloren geweest. Als Johannes in hoofdstuk 1 ziet wie hij werkelijk is, dan valt hij voorover neer om hem te aanbidden. En als in hoofdstuk 5 de scharende priesters zien wie het lam is, dan vallen ze in diepe aanbidding neer. Hij is de koning der koningen. Die spreekt en het is er en die gebiedt en het staat er. En wat een groot wonder dan. En ik hoop dat we ons daar opnieuw weer over verbazen als we volgende week kerstfeest mogen vieren. Dat God in zijn grote liefde van boven naar beneden kwam. Maar dat is het wonder van kerstfeest. Al die wereldgodsdiensten. En kijk ze maar naar, die moeten zich altijd opheffen naar iemand die er dan ergens moet zitten. Ja, waar weten ze ook niet. Maar onze God kwam van boven naar beneden. Onze kinderen zongen het vroeg al op de club. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Dat is kerstfeest. Het wonder van kerstfeest, dat God ons wilde redden. Ik mag al heel wat jaren deze boodschap brengen, maar hoe meer ik over deze dingen spreek, hoe meer ik me verwonder over Gods genade. We hebben het geen van allen verdiend. Ja, weet je wat we verdiend hadden allemaal? De eeuwige dood. Dat zeg ik niet, dat zegt God in zijn woord. Maar God wil niet onze vernietiging, onze veroordeling. God wil onze redding. En daarom gaf hij de hemel leeg. We leven in bijzondere tijden. Ik zei het er eens aan het begin. En de wereld is rijp voor de oordelen van God. En ik verbaas me daar elke dag over dat het nog niet gekomen is. Moet het dan nog erger worden? Ik weet het niet. De wereldleiders die praten en ze praten maar en ze vergaderen zich wezenloos. En het enige waar ze het soms overeenstemming over bereiken is de bereidheid om weer een nieuwe conferentie te beleggen. Oh? Maar maak geen grote zorgen over milieuverontreiniging en klimaatopwarming. En terecht. Terecht. Het gaat ook niet goed met deze aarde. Maar toen God in de tijd van Noach de aarde verwoestte, had dat niks te maken met milieuverontreiniging of met klimaatopwarming. Maar omdat de mensheid, de toenmalige mensheid, God haar schepper de rug had toegekeerd. En dat is nou precies vandaag het grote probleem. En daarom komt het niet goed, naar de mens gesproken. We hebben het vandaag, zeggen ze, de Here niet meer nodig. We hebben hem buiten de deur gezet, als mensheid. We regelen zelf wel wie er geboren mag worden. Toch? We bepalen zelf wel wanneer we sterven willen. Toch? En alles wat God verboden heeft, is vandaag de dag gewoon. En wordt zelfs verheerlijkt. De Europese leiders en de wereldleiders weten het ook niet meer. En de verwarring op christelijk erf is bijna compleet. Het zijn spannende tijden voor Gods oude volk. De Israëlische regering zit in een geweldig dilemma wat betreft haar problemen met Iran en met de Palestijnen. Ze weten dat er meer dan 10.000 schietklare raketten op hun afstaan, afgericht staan. Vanuit de Gazastrook, vanuit de Libanon. En vanuit Syrië en vanuit Iran. En onlangs kon je zien op CNN, misschien heb je het wel gezien, dat journalisten, cameraploegen, verslaggevers hebben al kamers gehuurd in Israël om er als eerste bij te zijn als de bom barst. Want het is al lang de vraag niet meer of er een oorlog, een grote oorlog in het Midden-Oosten komt, maar wanneer. De bekende Joodse bijbelleraar, die onlangs bevorderd is tot heerlijkheid, Lance Lambert, misschien heb je wel eens van hem gehoord, die zei vlak voor zijn sterven, de tijd is aangebroken dat de Heer zich gaat ontfermen over zijn oude volk. Maar tegelijkertijd breekt het moment aan dat God de volkeren gaat oordelen. Daar staan we vlak voor. Maar lieve mensen, het oordeel, en ik zei het aan het begin, is voor allen die de Heer Jezus hebben afgewezen. Maar de gemeente, mensen die de Heer Jezus kennen, gaan voor de oordelen naar huis. Dat is niet een door mensen uitgevonden ontsnappingsroute, een escape, zoals tegenwoordig sommige predikers zeggen. Maar dat is wat God zegt in zijn woord. Er is grote verwarring juist over dit punt vandaag onder evangelische christenen. Schrijvers en predikers die dat jarenlang verkondigd hebben, hebben nu ineens een heel andere mening. En als ik dat dan lees of hoor, dan denk ik aan die tekst uit Galaten 3, vers 1. O onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd? Terwijl de Bijbel daar zo duidelijk is. Maar je moet gewoon lezen wat er staat en niet aan inlegkunde gaan doen. Het is altijd weer interessant, blijkbaar, als je weer wat nieuws hebt. Bijbel staat in Openbaring 3, vers 10. En zal u bewaren voor de uren der verzoeking, een andere tekst, bewaren voor de toorn van God. Want de uren der verzoeking, de toorn van God, de dag de benauwdheid, de grote verdrukking, dat zijn de oordelen van, dat is allemaal dezelfde betekenis, dat zijn de oordelen van God die over een wereld komen die hem heeft afgewezen. Laat dat nou duidelijk zijn. Die het bloed van de Heer Jezus onrein hebben geacht. Ja, zeggen dan sommige mensen, maar nu lijden er toch ook veel christenen, dat is waar. Maar het gaat hier niet over lijden. Het gaat hier over de toorn van God. Dat is heel wat anders. Allen die hem hebben afgewezen. Ik zal u een paar teksten noemen, u hoeft niet op te schrijven. Johannes 5, vers 24, woorden van de Heer Jezus zelf. Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven, hij komt niet in het oordeel. Maar duidelijk kan ik het niet zeggen. Romeinen 8, vers 1, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, tot oordelen, maar tot verkrijgen van zaligheid. Nog één, Openbaring 3 vers 10. Omdat jullie het bevel bewaard hebben om mij te blijven verwachten, zal ik jullie bewaren voor de uren, voor de oordeling die over de wereld komen. Dat is maar even heel kort, want het is een onderwerp op zich hoor. Maar even alle duidelijkheid, dan laten we het alsjeblieft vasthouden aan het woord van God. De wereld gaat naar het oordeel. Maar voor Gods kinderen wordt het grootste feest in gereedheid gebracht. En Esther Timms die zong vroeger al in uitzendingen, wat een dag, wat een feest zal dat zijn. En wanneer is dat feest dan? Wanneer gaat de gemeente naar huis? Nou, dat kan elk moment gebeuren. De Bijbel begint, dit Bijbelboek begint met de woorden, de tijd is nabij. Ja, zeggen sommige mensen, kan nog heel lang duren. En dan vraag ik altijd, geloof je dat of vind je dat nou? Ja, zeggen anderen, er moet nog zoveel gebeuren. Dan vraag ik altijd, wat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Alle mensen zijn nog niet bereikt. Nou moet dat dan voordat de gemeente weg is? Dat staat nergens in de Bijbel. Ja, zeggen ze dan, maar één dag is bij de Heer als 1000 jaar. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar 1000 jaar is ook als 1 dag. Oh ja, daar had ik niet aan gedaan. Begrijpt u? Maar de vraag is niet hoe lang het er nog duurt. De vraag is, hoor je erbij? Hoor jij erbij? Hoort u erbij? Bij de bruis van het lam. Is er dat moment geweest dat je ging zien dat je schuldig stond van nature voor een heilig God? Dat je niet geleefd hebt van nature zoals hij het bedoelde. En dat je voor hem niet kon bestaan. Romeinen 3, lees dat maar eens. Dat hij je op grond daarvan moest veroordelen. En dat je toen door Gods genade, dat is alleen maar genade hoor, mocht gaan zien dat er iemand voor jou betaald heeft, jouw schuld op zich nam. Ik begrijp dat nog nooit hoor. Dat hij met zijn eigen bloed voor jou betaalde, voor u betaalde. En dat je toen heel bewust dat bent gaan geloven en je leven in zijn handen hebt gelegd. En hem gedankt hebt. Dat je dat ook voor hem, voor jou wilde doen. Het is een, oude broeder Kits van Zoeklicht zei het altijd zo. Je bent persoonlijk geboren. Je moet persoonlijk sterven. Je komt persoonlijk voor de Heer staan. Daarom moet je in dit leven een persoonlijke keus maken. Ik was van het zomer op een begrafenis van een broeder. Die vrij plotseling gestorven was. En ik zag hem in de kist liggen. Je kon nog even kijken. En de kaart stond erboven. En daar stond met grote letters op. Ik ben naar huis. En dat heeft me zo getroffen. Ik ben naar huis. Waarom kon hij dat dan zeggen? Omdat hij in zijn leven geloofd had in het offeren van de Heer Jezus. Ik kende hem al heel lang. Toen de Heer daar schijnbaar machteloos aan het kruis hing, heeft de hel gejubeld hoor. De verlosser van de mensheid was dood. Hun baas had overwonnen. Dachten ze. Maar toen werd het Pasen. Het mooiste feest wat er is. En wat de grootste overwinning voor de duivel had moeten zijn, bij zijn allergrootste nederlaag. De Heer stond op en leeft. Hij heeft dood en hel overwonnen. Hij komt terug. In glorie en in heerlijkheid. En lieve mensen, wat er op Golgotha gebeurde, is werkelijk onvoorstelbaar. De aarde beefde. De rotsen schuurden. De graven gingen open. Ontslapen heiligen stond op. Het voorhangsel in de tempel schuurde van boven naar beneden. Dat ging van de Heer uit, hoor. En er was vrije toegang tot Gods genadetroon. En daarom kon deze broeder zeggen, ik ben naar huis. En op grond daarvan kunt u ook zeggen, ik ben op weg naar huis. Als ik zo rondkijk, dan hebben de meeste van ons meer jaren achter ons liggen als voor ons. Laat me wel wezen. Maar het mooiste komt nog. 1 Thessalonicenzen 4. Dan zal de Heere zelf, bij het roepen van de aartsengel, bij de stem van de bazuin Gods, en alle die in Christus ontslapen zijn, zullen het eerst opslaan. We gaan samen met ontslapen heiligen de Heere tegemoet in de lucht. Op weg naar het bruiloftsfeest. Een tekst die u misschien al vaak gelezen hebt, ik ook, maar even van de week of laatst opnieuw bemoedigd. Daar zegt de Heer Jezus in Johannes 8, vers 57. Ik zeg u, woorden van hemzelf, indien iemand mijn woord bewaart, dat wil zeggen het gehoorzaam en het ook doet, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Wist u dat? Een gelovige die hier de ogen sluit, doet ze op hetzelfde moment open in het paradijs. Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Billy Graham zei afgelopen 14 dagen, hij is onlangs 97 jaar geworden. Als er binnenkort in de krant staat, Billy Graham is dood, dan zeg ik, geloof er me niks van. Dan leef ik meer dan ooit. Ik ben alleen van adres veranderd. En zo is het. We gaan op weg naar het bruiloftsfeest. We leven vandaag in het grote Advent. En we zullen straks het feest vieren met de heiland als stralende middelpunt. En dan zullen we al onze geliefden die ons al zijn voorgegaan ontmoeten. Wat een dag en wat een feest zal het zijn. We gaan samen op weg, dat is Advent. Geprezen zij zijn naam. We gaan samen met elkaar zingen Johan de Heer 15, als de heiland zal verschijnen.
Thank you.
even samen danken. Ja, Heere, wat een moment, wat een dag zal dat zijn. Wanneer ons geloof veranderd wordt in aanschouwen. We hebben erover gesproken met elkaar, we hebben erover gezongen. Oh, en ik bid dat dat voor ieder die vanavond zit en die meeluistert, ook een wezenlijk deel zal zijn van haar of zijn leven. Heer, we kennen elkaar maar alleen maar aan de buitenkant. Maar u weet wat er in ons hart is. U weet of daar een verlangen is om te leven naar uw heilige wil, om vanuit die verwachting, of zoals die oude predikant dat zei, misschien komt die vandaag wel. Heer, dat is verwachten, dat is niet afwachten, maar dat is verwachten. Dank u voor de boodschap van het advent. De naderende komst des Heren. Bedank u ook voor de boodschap van het grote advent. De komst, de bruidegom voor de bruid. Heer, dank u voor dat geweldige uitzicht. Wat gij uw kinderen beloofd hebt. En mag dat voor ieder van ons werkelijkheid zijn. En als u vanavond mensen zitten of meeluisteren. Die die zekerheid van het geloof niet hebben door allerlei omstandigheden. En dat kan. O, wilt u dan uw eigen woord aan de harten openbaren. En te laten zien dat u met innerlijke ontferming bewogen bent. Voor ieder mens. En dat ook vandaag in deze genadetijd mensen gered kunnen worden voor de eeuwigheid. Dat er dan blijdschap in de hemel zal zijn. Bij de engelen Gods. Over één mens. Is het bekeerd. Heer, dank u wel. Dat we in deze genadetijd nog mogen leven. Nu dragen we elkaar aan u op. Voor de troon van uw genade. En als we volgende week samen, misschien op zoveel plaatsen, op zoveel diensten, het kerstfeest mogen vieren. Mogen gedenken dat gij de hemel leeg gaf. Uit liefde voor ons. Dan willen we u daar nu al voor danken. En geef ons allen dan gezegende dagen. En dank u, Vader, voor uw onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johan de Heer, 543, het eerste en het derde. U krijgt onder het voorspel gelegenheid om uw gave te geven. En na de zegen die we dan staande met elkaar willen uitspreken, zingen we nog het vierde van Johannes de Heer. 543. Dus eerst 1 en 3 en na de zegen het vierde. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Maar toets alles. en behoud het goede. En hij, de God des vredes, heilig u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam. Mogen bij de komst van onze Heer Jezus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen, met een ieder van ons zijn en blijven, totdat we hem en elkaar zullen ontmoeten aan het grote bruiloftsfeest. Geprezen zij zijn naam. Amen. We zingen ook nog het vierde.